Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Exodus 25, vanaf vers 23 tot en met vers 30 en Leviticus 24, de versen 5 tot en met 9. Het thema van de preek is danken voor Gods zorg. De collecten voor de slotzang zijn vandaag beiden voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op de gebruikelijke wijze, zoals we dat al anderhalf jaar doen. Het rekeningnummer wordt ook weer op de livestream getoond. We gaan nu samen zingen Psalm 89, het derde vers. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij mogen op deze dankdagavond samen de Heere danken voor de vele weldaden die Hij ons gegeven heeft en ook nu geeft. En we doen dat in een dienst die volgt op de dag van gisteren, waarop opnieuw coronamaatregelen zijn aangekondigd, afgekondigd. En we hebben ook als kerkenraad gemeend om daarin opnieuw u te vragen aan regels te houden. En onder meer ook de aantallen bezoekers in de kerkdiensten. En dat kan ons verdrietig maken, misschien wel wanhopig, moedeloos. Hoe lang zal dat nu weer duren? Ik heb van vele mensen gehoord, gemeenteleden, dat ze het zo heerlijk vonden toen we enige tijd geleden weer met elkaar zonder die anderhalve meter naar de kerk konden. En nu moet dat toch weer wel. Maar laten we vanavond dan ook onze hulp zoeken bij de Heere. We hebben dat zojuist ook beleden te zullen doen. En laten we niet uit het oog verliezen het vele dat de Heere ons ook nu geeft en blijft geven. En laten we daarom met elkaar ook gaan zingen, om op de toonhoogte van de dankbaarheid te komen, met Psalm 116, het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Of u nou hier naar de kerk bent gekomen, of dat u vanavond ervoor hebt gekozen om thuis de dienst op afstand mee te maken. Laat uw woning dan een verlengstukje mogen zijn van dit kerkgebouw, van het huis waar de Heere met zijn woord en geest wil wonen. Psalm 116, vers 11. Laten wij op deze dankdag ons geloof belijden. We doen dat met zondag 9 uit de catechismus, waar het ook gaat over Gods voorzienigheid. En we zingen nadat we ons geloof hebben beleden daarmee uit Psalm 116 het 10e vers. Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? En dan belijden wij dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem dat ik niet twijfel of Hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keer. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Zullen we elkaar eerst de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Heere, zo zijn we hier gekomen voor uw heilig aangezicht. Zo gaan we het huis van u binnen vanavond. Met vreugde, Heere. Met vreugde omdat we het belijden dat u alles in uw hand hebt. En dat u die vader bent die voor zijn kinderen zorgt. En dat u, Heer Jezus, die koning bent die uw kerk regeert. Heer, het is daarom dat we vanavond ook u willen danken en de eer willen brengen. Want u bent zo goed en vol van genade. Heren, we hebben het zojuist beleden dat al datgene wat we in dit leven ontvangen, dat we dat inderdaad ontvangen uit uw hand. En dat het zelfs zo is dat het kwaad dat op ons pad komt in dit moeitevolle leven, in deze wereld en deze werkelijkheid die onder het oordeel ligt, waar de zonde zoveel invloed heeft, dat u zelfs dat kwaad en zelfs die moeite ten beste kunt keren. Heere, wij bidden u om geloof en om een vertrouwen dat zich daaraan vasthoudt. En wilt u daartoe ook vanavond de verkondiging van uw woord zegenen, als we iets van deze dingen ook vanavond mogen horen. Heere, breng ons voor uw aangezicht, zoals de Israëlieten, priesters, voor uw heilig aangezicht mochten komen in het heilige, en we daar ook vanavond zullen staan, vol eerbied en ontzag, vol verwondering ook, omdat u wil omgang hebben met uw volk, omdat u zich verbindt aan uw volk. Heren, we bidden u of u zo met ons wil zijn, hier in de kerk, geven ieder die een taak heeft wat nodig is. Ook als we thuis deze dienst volgen. Heren, wees ook dan met ons en wilt u ons bereiken, de afstand overbruggen, de afstand naar onze huizen, maar ook naar ons hart. Hoor zo naar onze gebeden. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schrift op een tweetal plaatsen. We vervolgen de serie preken over de tabernakel. En ik wil met u lezen uit Exodus 25 allereerst. Vanaf vers 23, het gedeelte dat gaat over de tafel van de toonbroden. De opdracht die Mozes en de Israëlieten krijgen om die tafel te maken. Die moet staan in het heilige, de eerste kamer van de tabernakel zelf. Daar moet hij een plek krijgen. En in Leviticus 24 lezen we dan vervolgens vanaf vers 5 hoe de priesters daar ook hun werk moeten doen ten aanzien van die tafel voor de toonbroden. Exodus 25 vanaf vers 23. U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2 el zijn, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1,5 el. Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van een handbreed omheen maken. En moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. En dan moet u er 4 gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. En de ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten als houders voor de draagbomen om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. De tafel moet daarmee gedragen worden. En vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken waarmee plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud moet u ze maken. En dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. En dan lezen we dus in Leviticus 24 vanaf vers 5. En wanneer we dat gelezen hebben, tot en met vers 9, dan zingen we uit Psalm 23 het derde vers. U richt voor mij een tafel aan voor de ogen van mijn tegenstanders, is de onberijmde versie van Psalm 23. Leviticus 24 vanaf vers 5. Verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 eva zijn. En u moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heer. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heer. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen, voortdurend. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de Heere. Het is een eeuwige verordening. Tot zover de lezing van Gods woord. antwoorden op de verkondiging van Gods woord met Psalm 37, de versen 2 en 20. Psalm 37, de versen 2 en ook vers 20. Na het amen van de preek. We staan stil bij de betekenis van de tafel voor de toonbroden. Ik lees nogmaals met u Exodus 25, vers 30. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. En het thema voor de preek is danken voor Gods zorg. Drietal gedachten. Dat wordt gelovig beleden, die zorg. Die wordt ook praktisch bestreden. En die is in Christus vervuld. Dus danken voor Gods zorg, gelovig beleden, praktisch bestreden en in Christus vervuld. Gemeente, vanavond op deze dankdag voor gewas en arbeid gaan we met elkaar weer in gedachten naar de tabernakel. Afgelopen zondag hebben we dat ook gedaan. Toen stonden we eigenlijk voor het eerst in het heilige. En toen hebben we nagedacht over de betekenis van de gouden kandelaar die daar staat. Vanavond letten we op datgene wat er tegenover die kandelaar staat. Waar zeg maar het licht van de kandelaar, van Gods heilige aanwezigheid, opvalt. En dat is een tafel. Hij is niet zo groot. Meter lang, halve meter breed, 75 centimeter hoog. Gemaakt van hard, duurzaam acaciahout. Overtrokken met zuiver goud. En het tafelblad heeft een opstaande rand en nog weer versieringen er ook omheen. En op die tafel liggen 12 broden. Ze liggen er in 2 rijen van 6. Niet opgestapeld of zo, nee. Elk brood ligt apart. En ze liggen er de hele week. Tot aan de Sabbat. Dan gaan er priesters het heilige binnen om de broden van die week weg te halen en meteen daarvoor in de plaats andere broden neer te leggen. Nieuwe broden. En die oude broden die zijn niet beschimmeld of zo. Nee, dat zullen ongezuurde koeken zijn geweest. Denk aan matzes die we zo tegen de Pasen in de winkel kunnen kopen. Die blijven ook lang goed als je ze niet afdekt. En daarom als die broden van die week worden weggehaald op de Sabbat, dan kunnen ze nog prima gegeten worden. En dat is ook de bedoeling, want ze zijn bestemd voor Aaron en zijn zonen, voor de priesters. Die eten ervan daar in dat heilige. Maar weet je, waarom liggen die broden daar? Nou zegt vers 30, het zijn toonbroden. Als je het heel letterlijk vertaalt, dan staat er broden van het aangezicht. Aangezichtsbrood. En die moeten daar voortdurend dus liggen, ja, voor Gods aangezicht. Hij ziet ze liggen. Hij kijkt er als het ware op. Alsof hij van achter dat voorhangsel, vanuit het heilige der heiligen, naar dat heilige toekijkt. En steeds opnieuw kijkt hij, ja, daar liggen 2 keer 6, 12 broden. Die tafel is dus eigenlijk een soort vitrine, een toonbank. Zoals je die ook bij de bakker hebt. Toonbank met een ruit ervoor en dan kun je precies de broden zien en het gebak en al het heerlijke wat een bakker te verkopen heeft. En een goede bakker die zorgt er natuurlijk ook voor dat zijn vitrine altijd goed gevuld is. Dat ook het beste daar te zien is. Want hij hoopt uiteraard dat de klanten dan zullen gaan kopen. Nou, zo is het met de tafel van de toonbroden nou eigenlijk ook. Het is als het ware een toonbank voor de Heere God. En de Israëlieten moeten er broden in leggen, zodat hij het ziet. Waarom brood eigenlijk? Waarom geen goud of zilver of iets anders, edelstenen? Nou gemeente, dat is omdat dat brood nou de meest basale levensbehoefte van ons is. Dat brood, dat staat eigenlijk symbool, ja, voor het leven zelf. Voor wat je echt nodig hebt om te leven. Dus niet per se voor allerlei luxe en extra's. Dat kun je misschien allemaal wel missen, als het erop aankomt. Brood is iets heel alledaags. Eenvoudig voedsel, zoals de Heer Jezus het ook zijn discipelen heeft geleerd om te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood, want dat heb je nodig. En daarmee bedoelt hij, geef ons Heere God datgene wat we nodig hebben om te kunnen leven. Het hoeft niet veel te zijn, het hoeft niet allerlei overdaad te zijn. Maar datgene waar we genoeg aan hebben. Waar we mee rond van kunnen komen. En u begrijpt, gemeente, dan gaat het meer dan alleen maar letterlijk om brood natuurlijk. Zoals wij ook meer dan alleen maar brood nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over je werk. Misschien dat u wel eens denkt, wat voor baan heb ik eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Wat stelt dat voor? Als je gewoon een kantoorbaan hebt of zo. Of misschien heb je niet eens een baan. Je hebt zoek naar een baan. Of je werkt ergens in de zorg of het onderwijs en je bent een klein mensje maar in een heel grote organisatie. En je denkt, ja, wat draag ik nou eigenlijk bij? Of als u vrijwilligerswerk doet, en daar zet je je voor in. En dat lijkt misschien ook niet altijd veel om het lijf te hebben. Heeft dat nou wel eigenlijk zin? Bereiken we wel wat ermee? En ook in het kerkenwerk, gewoon die kleine dingen, weet u. Dat ene bezoekje wat je brengt, of dat kaartjes dat je stuurt. Al die dingen. Die moeder in het gezin, die gewoon met de was bezig is, of het eten aan het koken is. Die vader die het huis een schilderbeurt geeft. Gemeente, zijn dat dingen die God niet aangaan? Waar hij buiten staat? Nee. Kijkt u maar. Die tafel van de toonbroden. Broden, eenvoudige broden, voor het aangezicht van God. Ze laten zien, gemeente, dat de Heere zijn oog op het volk geslagen heeft. Op al die Israëlieten die ergens in hun tent zitten eromheen. En ja, die gewoon ook bezig zijn met het een potje eten te koken. Die ook gewoon bezig zijn met een reparatieklus. Met dit of met dat. Ze hebben hun bezigheden en ze vieren en ze rouwen en ze werken en ze rusten. En gemeente, ze zijn allemaal voor zijn aangezicht. Ze leven voor Gods aangezicht. Dat is de betekenis. En niet voor niets dat er dan ook 12 moeten liggen. Voor elke stam eentje. Niet één grote voor het hele volk. Nee, 12 aparte broden. Om daarmee uit te drukken, de Heere ziet ons allemaal persoonlijk. In onze eigen omstandigheden, in onze eigen situatie. En er is niemand die aan zijn aandacht ontsnapt. Zijn oog is op ieder. Hij ziet je. U bent in zijn gedachten. U bent in zijn hart. Daarom moeten die broden daar telkens liggen. En mag er geen dag voorbij gaan dat ze er niet zouden liggen. Het is u misschien opgevallen dat zowel in Exodus 25 als ook zeker in Leviticus 24... dat daar duidelijk de nadruk op ligt. Het moet er voortdurend zijn. Zo is het door de Heere God ingesteld. Bevolen. Ja, gemeente, waarom eigenlijk beveelt de Heere God dat zo? Nou, dat is omdat je het vanuit jezelf niet zou doen. Weet u waarom niet? Omdat wij het vanuit onszelf niet meer weten en niet meer ervaren dat wij voor Gods aangezicht leven. Dat komt door de zonde. In het paradijs leefden Adam en Eva voor het aangezicht van God. Ze wandelden met hem in het paradijs. Ze kenden hem. En ze beleefden dat ook. Er was een verbinding met de Heere God. Hij de schepper, zij de schepselen. Maar door de ongehoorzaamheid hebben ze zich afgekeerd van het aangezicht van God. Wat staat er als Adam en Eva gezondigd hebben? Dan staat er dat ze zich verbergen voor het aangezicht van God. Ze verstoppen zich. Want ze zijn bang om de Heere God onder ogen te komen. Ja, dat je werkelijk denkt dat dat zou kunnen. Dan denk je klein over God. Maar gemeente, is dat niet wat wij eigenlijk ook doen? Dat wat in het paradijs is gebeurd, dat wij God verlaten hebben, gemeente, dat doen wij toch eigenlijk elke dag weer opnieuw. Wij zijn van voor zijn aangezicht weggevlucht. We dachten, we hebben God niet nodig. We kunnen het zelf wel, zelfredzaamheid, je eigen boontjes doppen. Met je eigen kunnen en je kennen. Maar gemeente, als nou de Heere hier bij de Sinaï, via Mozes met Israël, het verbond vernieuwt. Wanneer hij nu hier tegen de Israëlieten zegt, ik ben uw God en jullie zijn mijn volk. We verbinden ons aan elkaar. Wanneer hij de opdracht ook geeft om die tabernakel te bouwen, omdat hij te midden van dat volk dan ook wil wonen. Gemeente, dan leert hij hen dit. Maak een tafel. 12 broden erop, toonbroden, want jullie zijn elke dag, elk moment, elke seconde voor mijn aangezicht. De Israëlieten moeten het daarmee dus leren. Hij ziet ons, zijn oog is op ons geslagen. Hij ziet ons persoonlijk in onze familie, onze stam. Hij ziet ons in onze tent. In je werk, in je vrije tijd, in je familiekring. Overal. Hij ziet je ook in je worstelingen. In je moeite. In je ziekte en je zorg. Hij ziet je als je viert en feest. En ook als je rouwt en treurt. Hij is erop betrokken. En hij ziet het niet alleen, gemeente, maar hij zorgt ook. Waar kwam het meel vandaan? Dat de Israëlieten moesten gebruiken om op de dag voor de Sabbat 12 nieuwe toonbroden te maken. Ja, dat had God hen gegeven. Dat is in het begin gemaakt geweest van het manna. Dat in de woestijn 's morgens, als de zon nog niet opgekomen was, als dauw op de grond lag. Allemaal korreltjes. Je kon het verzamelen voor die dag en daar kon je brood van bakken. Toonbrood ook. Brood dat je voor het aangezicht van God brengt en voor hem uitstalt. Nou gemeente, wanneer de Israëlieten dat doen, stel het u even voor dat die priesters bezig zijn, de dag voor de Sabbat. Ja, dan moeten weer nieuwe toonbroden komen. Morgen is het Sabbat. En ze pakken het manna en ze gaan kneden. En ze gaan het bakken. Er zit werk in. En dan de volgende dag, dan lopen ze dat heilige binnen. En oude halen ze weg, meteen de andere erbij. Er weer op. Dan is het eigenlijk een belijdenis. Hij zorgt. Hij ziet ons, hij zorgt voor ons. Wij leven voor zijn aangezicht met heel ons hebben en houden. En hij kijkt nooit weg. Hij is er. We offeren het aan hem. Dan is het dus eigenlijk ook dat die Israëlieten zeggen, ja Heere, wij hebben u ook nodig. Als u ons loslaat, dan zal ons alles ontbreken. Maar wij danken u dat u ons ziet en kent, dat uw aangezicht in gunst tot ons gewend is. Wij eren u voor uw dagelijkse zorg. Nou, doet u dat nou ook? En jij? Hoe is het eigenlijk met uw dankbaarheid? Het is vandaag dankdag. Wij hebben daar een speciale dag voor gemaakt. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk zoals de Israëlieten een speciale tafel ervoor moeten maken. We hebben een speciale dag waarop we nou hier heel nadrukkelijk bij stil mogen staan om de Heere te danken voor alle goede gaven, voor zijn zorg in de gewone dingen ook. Maar hoe komt het nou toch dat onze dankbaarheid vaak zo karig is? Want ik mag toch hopen, gemeente, dat het niet bij die ene dag blijft. Hoe komt het dat het zo karig is? Zou het niet hierdoor komen dat wij er doorgaans zo weinig van doordrongen zijn, dat wij leven voor Gods aangezicht? Beseffen we dat? Dat je afhankelijk van hem bent. Zou dat niet komen dat wij dat zo weinig beseffen doordat wij nog steeds die zondaren zijn? Dat nog steeds dat in ons zit, dat we denken dat we God toch niet nodig hebben. Is gebrek aan dankbaarheid, gemeente, niet een uiting, een teken van ten diepste goddeloosheid? Dus zonder God zijn, zonder God leven. Is het ook niet een gebrek aan geloof? Want het is toch eigenlijk een geloofsbelijdenis? Geloof, gemeente, dat daar ontstaat waar je ontdekt, ja, maar dat ik al die dingen krijg. Dat ik zonder enige moeite naar de winkel kan gaan en er liggen hele schappen vol en u heeft in uw portemonnee ook geld om er wat van te kopen. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat is genade van God. Dat heb ik niet verdiend. Want ook ik heb hem verlaten. En verlaat hem nog zo vaak. Weet u, de Heere God die roept ons vanavond tot bekering. Bekering van ondankbaarheid. En het is een bevel van Gods wegen dat er dagelijks brood van dankbaarheid voor zijn aangezicht ligt. Hij roept ons op om hem dank te betuigen. Juist voor het alledaagse eten, drinken, kleding, huis, mensen om je heen, wat ook maar niet. Al datgene waar wij zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Maar we ontvangen het uit zijn hand, omdat we voor zijn aangezicht zijn en hij ons ziet en kent. Belooft u dat? Beseft u dat? Zou u hem dan daar niet voor moeten eren en danken? Meent, is het dan niet zo dat hij al onze aanbidding waard is? Als die zondaren zo genadig is. Kijk, de Israëlieten ontvangen eerst manna. Eerst geeft God. En dan mogen ze van wat God al gegeven heeft hem iets teruggeven. Toonbroden maken voor in de tabernakel. Zo doet God het, gemeente. Hij vraagt, maar hij geeft eerst. Zijn genade gaat voorop. En dan mag je iets van datgene wat hij je gegeven heeft als een dankoffer aan hem teruggeven. Voor zijn aangezicht. En hebben we dan vanavond niet geweldig veel reden om hem te danken. Om alles wat hij u gegeven heeft. Nou ja, Dat zeg ik zo. Maar nou kan het natuurlijk zijn dat u hier in de kerk of als u thuis meekijkt, dat u zegt, ja, maar ik heb ook wel heel veel te bidden. En dat brengt ons bij het tweede, praktisch bestreden. Het kan zomaar zijn dat u dat zegt. Dominee, dat zal waar zijn. We zijn voor Gods aangezicht, dat is een mooie gedachte. Hij ziet ons allemaal persoonlijk, hij kent ons door en door in onze eigen omstandigheden. Maar nou de praktijk. Want het was in de afgelopen tijd dat mijn zaak in zwaar weer kwam. Het was dit jaar dat we te maken kregen met dat vreselijke verdriet. Het was in deze tijd dat er dingen gebeurden die onze voorspoed veranderden in tegenspoed. Ja, en misschien dat u ook wel vraagt, en hoe zit het eigenlijk met corona? Is er weer die nieuwe maatregelen? Je kunt er van alles van vinden. De een dit, de ander dat. Met al die dingen van de coronacrisis zo. En dat drijft mensen soms zomaar uit elkaar. En als je ziet wat er allemaal speelt. De maatschappij, in onze maatschappij. Welke kant gaat het op? Hoe zal dat gaan? Hoe zal het zich ontwikkelen? Hoe lang zullen we deze regels weer moeten aanhouden? Hoe gaat dat met zo'n QR-code? Hoe ver gaat dat? En gemeente, ondertussen kruipt de onrust en het wantrouwen bij je naar binnen. Vaak gevolgd door liefdeloosheid en verkilling en bitterheid. Het kan zijn dat je dan vanavond zegt, er is vast nog wel wat om te danken, maar ik heb meer om te bidden. Je wordt er moedeloos van, te neergeslagen. Wordt het allemaal nog eens gewoon? Wordt het weer eens goed? Kijk gemeente, als je leven voorspoedig verloopt, dan geloof je het allemaal wel. Dat God zorgt en zo. En dat je voor zijn aangezicht bent. Ja, is dat inderdaad niet zo? Dan geloof je het wel. Ik bedoel dat dan ook echt op die manier. Ik geloof het wel hoor. Dat God zorgt. Want ja, dat heb je van kinds af aan geleerd. En dat hij altijd bij je is. Ja. Maar gelooft u het nou echt? Wat zegt je dat eigenlijk? Vertrouwt u hem dan echt? Kijk gemeente, die Israëlieten hebben het ook meegemaakt. Dat er een tijd kwam dat de vragen naar boven kwamen. Of het nou wel echt zo is dat God zorgt. Daar leest u al over in Exodus 16. Dus nog niet zo lang geleden. Niet zo ver voor Exodus 25. Ze waren uit Egypte getrokken. De Heere God had hen wonderlijk bevrijd. Nou ja, dan zeg je, nou dan vertrouw je toch wel op God. Dat was niet zomaar gebeurd. Maar dan trekken ze de woestijn in. En dan zijn ze nog maar even onderweg. Of de hele gemeenschap van de Israëlieten. Dus zeg maar alle 12 de toonbroden. Die beginnen te mopperen. En ze keren zich tegen Mozes en Aaron. En weet u wat ze dan zeggen? Exodus 16. Waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte. Toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadigens toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn. Om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Dat is wat om te zeggen. Hè? Waren we maar door de hand van de Heere gestorven. Alsof hij de God van de dood is en niet van het leven. Maar wat gaat God dan doen? Dan zegt de Heere tegen Mozes. Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. En dan krijgen de Israëlieten elke dag manna. manna om brood van te bakken. En als Mozes dat dan aan de Israëlieten vertelt, dat dat zal komen, dat het zo zal gaan, weet u wat Mozes dan zegt? Dan zegt hij, morgenochtend, volgende dag, zullen jullie Israëlieten, ja niet manna krijgen, hij zegt het anders, zullen jullie de heerlijkheid van de Heere zien. Gemeente, waar leer je nou echt de diepte en de betekenis van die toonbroden op die tafel daar in de tabernakel? Waar leer je nou echt dankbaarheid? Is dat niet juist in de crisis? In de crisis van je leven, als het allemaal niet meer vanzelfsprekend is, als je het aan de lijve voelt dat God het je moet geven. Deze dienst is uw wijk niet aan de beurt om naar de kerk te komen. U kunt niet naar de kerk. Dan voel je toch aan de lijve. Ik kan op mijn fiets stappen, ik kan mijn auto pakken, maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Het wordt me nu niet gegeven. En gemeente, denkt u dan niet dat God soms zijn genadige hand juist daarom ook inhoudt? Opdat je dat weer zou voelen, zodat je het zou weten, zodat je het ook zou belijden, dat je dan weer echt dankbaar wordt. Om je op je plek te brengen. Ik heb hem nodig. Hij moet het doen. Zonder hem is het verloren. Dan is er inderdaad alleen maar de dood. En soms kun je dan misschien wel eens denken, nou heeft hij me verlaten. Nou ziet hij me niet meer. En waar is zijn heerlijkheid? Waar komt mijn hart nog tot rust? Te midden van alle onrust en alle woeste baren. In alle onzekerheid die er is. Maar gemeente, hebben we het nou na 2, 3 coronagolven? Hebben we het nou eigenlijk al geleerd? Om echt afhankelijk te zijn. Herkent u dat? Je kunt dat zo makkelijk kwijtraken. Die afhankelijkheid en dat geloof. Op het ene moment ben je er nog vol van. Maar dan komt de tegenslag en dan wankelt het allemaal. Dan is het donker en dan zie je God niet meer. En dan komen al die vragen, is het wel echt? Is mijn geloof wel echt? Bestaat God wel? Zorgt hij wel voor me? Gemeente, in de crisis komt het er nou juist op aan. Dan spant het erom. En denk nou niet dat die Israëlieten altijd hebben kunnen zeggen, nadat ze die tafel van voor de toonbroden hadden gemaakt, en als elke Sabbat die priesters weer naar binnen gingen met die koeken, die broden, om dat weer neer te leggen. Denk nou niet, gemeente, dat die Israëlieten altijd hebben, vanaf dat moment altijd hebben gedacht, nou, de Heere God is met ons. En dat is een vast uitgangspunt. Nee, zo is het toch niet? We hebben een psalmboek vol met van die Israëlieten die God niet begrijpen. Die zijn weg niet begrijpen. Die worstelen met hem. En ze stellen hun vragen. Heer, waar bent u? Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart? Doe me toch recht, o Heer. Hoort u het? Ze brengen hun klachten bij hem. Die brengen ze ook voor zijn aangezicht. En als u nou hier vanavond in de kerk of thuis in die crisis zit, word dan alsjeblieft niet bitter. Maar ga nou met al die dingen maar naar de Heere toe. Worstel dan maar met hem. Heer, hoe kan het nou? Nou gaat het zo in mijn leven. Maar u hebt toch gezegd dat u zult zorgen? We hebben toch beleden dat u zelfs het kwade ten beste kan keren? Ik zie het niet. Hoe dat kan, wat hier nou het goede van is. Maar u hebt toch gezegd dat er in de tabernakel toonbroden moeten zijn voor uw aangezicht. Dat u voor ons zult zorgen. Dat u leidt. dat u niet vergeet. Kijk gemeente, als je zo naar de Heere God toe gaat, daar kan die tegen hoor. Dat is nou juist zo belangrijk. Dat je ermee aan zijn voeten komt. En het hem vraagt, Heere, laat me toch weer uw heerlijkheid zien. Uw glorie, waar al onze zorgen en onze moeite als sneeuw voor de zon verdwijnt. Laat me bij u schuilen. Want ook in de aanvechting, in de crisisgemeente, als u het misschien zelf niet ziet, maar dan ligt u toch voor zijn aangezicht. En gelooft u, vertrouwt u het, dat hij er dan in zal voorzien? Zoals hij voorzien heeft in brood voor de Israëlieten, dagelijks manna in de woestijn. Dat hebben we nodig, toch? Die God, die Vader. Ja, dat wil die zijn, dat is die. Dat is nou precies de boodschap van de toonbroden. Dat is nou ook precies de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Want dan kom ik tenslotte nog bij het derde, in Christus vervuld. We hebben gelezen in Leviticus 24 dat die toonbroden een eeuwige verordening zijn. Klopt dat eigenlijk wel? Want wij hebben geen toonbroden in de kerk. Maar het is belangrijk om te zien, en ik heb dat al een keer eerder gezegd, in een van de preken over de tabernakel, dat er niets in het Oude Testament is dat is afgeschaft. Waarvan je kunt zeggen dat geldt niet meer. Niks. Ook de gebruiken en de instellingen van de tabernakeldienst niet. In die zin dat ze wel veranderen. Ze worden niet afgeschaft, maar ze worden wel vervuld in Christus. Dat wil zeggen dat wat in de tabernakel op deze wijze wordt uitgebeeld, in die toonbroden ook, dat nou nog veel heerlijker en veel helderder te zien is in de Heer Jezus Christus. Nou, en hoe zit dat dan met die toonbroden? Dan neem ik u mee naar Johannes 6. Daar is een grote menigte bijeen rondom Jezus. En het wordt al later op de dag en de mensen die krijgen honger. En dan is er op een zeker moment een jongetje met 5 broden en 2 visjes. En de discipelen zeggen, ja, daar hebben we niks aan. Maar dan gaat de Heer Jezus die 5 broden en die 2 visjes nemen. En die gaat breken. En breken en breken en het houdt niet op. Mandenvol. En de discipelen gaan ermee rond. En iedereen heeft voldoende te eten. Er blijft zelfs een heleboel over. 12 manden blijven erover. Voor elke stam 1. En als dan even later de mensen weer naar de Heer Jezus toekomen, dan zegt Jezus tegen hen, jullie komen omdat je je verwonderd hebt over dat wonder van het brood. Maar werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u zal geven. En even verderop zegt hij, het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Gemeente, Christus is het brood dat bij God vandaan is neergedaald. De Heere die voorziet niet alleen maar in onze dagelijkse noden, ja dat dus ook. De Heer Jezus begon te breken. En ze hadden nog zoveel over. Waarmee hij maar duidelijk wil maken, je kunt hem echt vertrouwen. Maar hij geeft nog meer. Hij kwam opdat wij niet zouden sterven, maar zouden leven. Gemeente, hij kwam door zijn Vader gezonden, opdat hij voor ons de zaligheid zou verwerven. Hij kwam om te sterven aan het kruis en dan daarna op te staan, opdat wij in hem en door hem zouden leven. Weet je, als je naar hem toe gaat, naar de Heer Jezus toe gaat, ook met al die worstelingen en met al die twijfels en vragen in je hart, dan zegt Hij: ik zal je verzadigen. Ik geef je te eten. Ik zal je honger stillen en je dorst lessen. Niet alleen maar letterlijk, maar ook geestelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons Christus elke dag brood voor je ziel. Eten dat maakt dat je vol wordt, verzadigd met Gods goedheid, met zijn liefde en zijn genade. Omdat Hij stierf voor zondaren, voor mensen die het telkens weer denken en ernaar leven. Wij kunnen het zonder God wel af. Maar je bent zonder hoop in deze donkere wereld. Zonder enig uitzicht. Dan moet je het ook maar zelf doen. Maar als u naar Hem toe gaat, gemeente, wie Hem volgt, die heeft nooit meer honger. Wie in Hem gelooft, die wordt verzadigd. Die wil Hij voorzien in alles wat je nodig hebt. Voor tijd en eeuwigheid. Voor dagelijkse zorgen en noden, maar ook met het oog op je zaligheid. In Hem is alles te vinden. Nou, stel dan op de Heer in alles uw vertrouwen. Zullen we het oefenen? God oefent ons. Misschien is dat wel de reden. Hij oefent ons op Hem te vertrouwen. Echt te vertrouwen. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En weet, Hij laat in tijd van nood je dan niet verlegen, dat je er verlegen om zit. Des Heere hulp bevrijdt je voor het geweld. Hij komt hem en haar gunstig tegen, die op zijn macht een vast vertrouwen stelt. Amen. Gemeente, laten we de Heere nu het offeren van onze dank brengen in ons dankgebed. We doen dat vanavond, dat we onze aandacht daar goed bij zullen houden in 3 delen. En we zingen daartussendoor uit Psalm 107, eerst vers 16 en daarna vers 1, zonder nadere aankondiging. Laten we met elkaar bidden en danken. Hier en zo komen we het Heilige binnen, als we in gebed tot u naderen. Dan zijn we eigenlijk daar, Heere, bij u in de hemel, waarvan u in de tabernakel een voorafschaduwing hebt gegeven. Een afbeelding. En hier in gedachten zijn we voor uw troon. En wij brengen u onze dank. Wat hebben we veel zegeningen om te tellen. Juist ook op deze dag. Want Heere, zoals u voor uw volk Israël hebt gezorgd, toen het voedsel opraakte in de woestijn, dat u het manna liet regenen. En ze konden het zomaar opraken. Leven van uw gegeven. Heere, zo hebben ook wij in de afgelopen tijd mogen ontvangen ons dagelijks brood. Al datgene wat we voor ons leven nodig hebben. Ja, u gaf ons nog veel meer dan dat alleen. Heren, wij danken u voor de oogsten die op het land zijn binnengehaald. We danken u, Heren, voor de vruchten die de zee gegeven heeft. We danken u voor het werk van hen die in de voedselvoorziening hun werk hebben. Heren, u weet ook dat akkerbouwers en boeren ook in een moeilijke tijd leven. Wij bidden u, Heere, of u daarin ook wil wijzen. Geef dat er rechtvaardig met hen zal worden omgegaan. En wilt u alle beleidsmakers ook wijsheid geven voor een goed natuurbeheer. En voor een juist beheer ook van alle sectoren van onze economie. Heren, wij danken u dat er velen ook waren die zich mochten en die zich mogen inzetten voor onze medemens in nood. We denken aan hen die zich inzetten voor vluchtelingen. Wij bidden u ook voor de vluchtelingen die juist ook in deze tijd weer naar Europa reizen. Vanuit Afghanistan, vanuit Pakistan. Heren, wij willen u bidden of u hen nabij wil zijn. Wilt u ook een rechtvaardig asielbeleid geven? En een barmhartig asielbeleid. En wij danken u, Heren, voor hen die zich ook gewoon in het alledaagse inzetten om anderen te helpen. Of dat nu dichtbij is of ook verder weg op deze wereld. Wij danken u, Heren, voor het werk dat Annette van der Linden mocht doen in Centraal-Azië. Heren, wilt u ook bij haar zijn? Nu daar ook zo plotseling verandering in kwam, ook in de afgelopen tijd. En Heren, dat roept ook weer veel vragen op. Dat kan juist ook weer crisis geven. Maar weest u haar licht? Wilt u haar wijsheid geven op de weg die ze moet gaan? Heren, wij danken u voor onze overheid. Onze plaatselijke overheid, burgemeester, wethouders, de gemeenteraad. We danken u voor provinciale overheid en de landelijke overheid, de regering en de Eerste en de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordigers. Wij danken u, Heren, voor de Europese overheid. Door middel van die overheid die uw dienares is en die u ook wilt gebruiken voor het bevorderen van vrede en recht, hebt u ons ook veel gegeven. En Heer, u weet hoe onrustig het is ook op dit moment in de maatschappij, juist ten aanzien van maatregelen die in deze crisistijd genomen worden. Heren, we bidden u voor allen die verantwoordelijkheden daarin dragen, of u hen wijsheid wil geven en of u hen nabij wil zijn. En wilt u geven dat er een geest van bezonnenheid mag zijn, met het oog ook op de samenleving, opdat die gediend mag worden. Heren, wij danken u voor mensen die zich ook in de politiek als christen laten inschakelen, ook vanuit ons midden. Heren, wilt u hen helpen om vrijmoedig te zijn in het leven en het denken vanuit uw woord en vanuit uw wet, opdat zo ook leiding gegeven mag worden, want uw woord is immers goed. Wij danken u voor de verantwoordelijkheden die de koninklijke familie draagt en vervult. Wij bidden u voor onze koning en koningin en zijn gezin. Wees u hen ook nabij. Wij danken u voor uw schepping, de natuur die om ons heen is. We danken u, Heer, als we op zoveel momenten daarvan kunnen genieten. Wilt u ons ook leren om goede rentmeesters te zijn daarvan? Geef ons oog voor de grootheid en de majesteit van u die alle dingen hebt geschapen. En Heer, met het oog daarop bidden wij u ook voor de klimaatbijeenkomst in Glasgow, waar de wereldleiders samenkomen. Heer, geef hen moed en kracht en inzicht en verantwoordelijkheid om ook uw schepping op de juiste wijze te beheren. Wij danken u voor vrijheid en vrede in ons land. Leer ons die vrijheid ook verantwoordelijk te gebruiken. Heer, wilt u met uw Heilige Geest ook werken in de cultuur, opdat niet polarisatie en verwijdering, verdrukking de toon zullen voeren, maar juist verbinding en gezamenlijkheid. Want Heere, dat is toch waartoe u ons ook maand in uw woord. Heere, zo leggen we dit alles voor uw aangezicht neer. Wij danken u. In Jezus' naam. Amen. Laten we danken. Heer, wij danken u ook voor onze persoonlijke zegeningen. Wat heeft u ons veel gegeven? Wij danken u, Here, als we werk mogen hebben. Als we ons mogen inzetten in de maatschappij. Betaald of ook onbetaald. Here, als we werken in het bedrijfsleven of in de medische sector. Wij bidden u in het bijzonder, Here, ook voor hen die daar werkzaam zijn, ook op dit moment. En de grote werkdruk die daar ook is. Here, wilt u hen staande houden en kracht geven daarin. Wij bidden nu voor hen die in het onderwijs van u een plek hebben gekregen. Of als ambtenaar bij de overheid. Here, waar het ook is. Wij danken u als we konden werken. Wij danken u voor de opbrengst van ons werk, de vruchten die dat mocht hebben. En we willen u ook bidden, Here, voor werkelozen en arbeidsongeschikten. Wilt u hen ook nabij zijn om hen ook moed en uitzicht te geven? En we danken u ook, Here, dat er sociale voorzieningen en vangnetten zijn, juist voor hen die aan de rand zijn geraakt. Here, we danken u dat we bij het ouder worden voorzien worden door een pensioen. Geef dat gepensioneerden ook tot zegen mogen zijn en mogen blijven voor hun naasten. Wij danken u, Here, voor het onderwijs. Ze op school zitten en studeren. Here, wat is het een zegen van u als we ons daarin mogen ontwikkelen en ontplooien. Wij danken u ook in het bijzonder voor het christelijk en het reformatorisch onderwijs. Ook hier ter plaatse. Wij danken u, Here, voor de goede basis die kinderen wordt meegegeven. En wanneer leerkrachten en onderwijzend personeel ook een wegwijzer naar u mag zijn. Here, wij danken u dat u ook in het midden van de gemeente de kinderzegen hebt willen geven. Wilt u zijn bij de opvoeding en de verzorging van kinderen? En wilt u ook zijn met hen die zo graag kinderen hadden ontvangen uit uw hand, maar dat dat niet gebeurd is? Wilt u in dat verdriet hen ook nabij zijn? Ook dat is toch voor uw aangezicht. Here, wij danken u als we in ons leven van betekenis mogen zijn voor anderen. Gewoon in de alledaagse dingen, in gesprekken, in ontmoetingen, door middel van ons gebed voor anderen. Als u door uw Heilige Geest hen op ons hart gebonden hebt. Here, we danken u dat u ons zo ook aan elkaar wilt geven. In de kring van families, van vrienden, ook in de kring van de gemeente. Here, wij danken u dat u een vader bent voor de wezen. Dat u wilt troosten in verdriet. Dat u wil bemoedigen en licht wil geven aan wie te maken heeft met de duisternis van ziekte of ook van psychisch lijden. Heer, wees hen ook nabij, samen ook met hun familieleden en hun naasten. En dank u wel dat we mogen weten en erop mogen vertrouwen dat in alle moeilijke omstandigheden we voor uw aangezicht zijn. Dat u ons ziet, ja, dat u ook zorgt. Zelfs als we het niet zo ervaren, bent u nabij. Here, geef ons ook geloof. Om dan met al onze moeite en ons verdriet tot u de toevlucht te nemen. Zo danken wij u in Jezus' naam. Amen. Laten wij danken. Heren, wij danken u dat u ook de koning bent van uw kerk. Wereldwijd voegt u dagelijks toe aan de menigte die zalig wordt. Uit Joden en niet-Joden. En wij danken u, Heren, dat organisaties, maar ook wij als kerken, het werk van zending en diaconaat en evangelisatie ter hand mochten nemen en mogen nemen. Wij danken u, Heren, voor het werk dat verzet mocht worden door deputaatschappen die ook in naam van onze gemeente, in naam van alle gemeenten, hun werk mochten doen. Wij danken u voor de vergaderingen van de kerkelijke vergaderingen die gehouden konden worden. Heren, wees u daarin ook nabij. In het bijzonder bidden wij dat ook met het oog op de generale synode. En wees u ook met onze klassisgemeente. We danken u, Heren, dat we ook als gemeente niet alleen staan, maar dat u ons hebt willen omringen met andere kerken in de buurt die er ook voor ons zijn en waar wij ook voor mogen zijn. Heren, wij danken u voor de verbondenheid die we kunnen ervaren met christenen dichtbij en overal. Wij danken u, Heren, voor de goede verhoudingen die er ook hier in Veenendaal zijn. In het bijzonder ook met de Vredeskerk, ook met de Brugkerk, waarmee we ook kort geleden nog een gezamenlijke hervormingsavond mochten houden. En ook met andere kerken. We bidden u ook voor de Bethelkerk, onze broeders en zusters daar. Heren, wilt u ook hier in Veenendaal en in de omgeving voortgaan met uw werk? En wilt u ook hier mensen toevoegen aan uw kerk? Heren, met het oog daarop danken wij u ook voor het werk dat in de poster mag gebeuren. Voor dominee Visser, voor het pioniersteam, de vrijwilligers die betrokken zijn, missionair ouderling. Heren, we bidden u ook, laat ons zo een getuige mogen zijn in deze wereld. Wij danken u voor al het verenigingswerk in onze gemeente, het kinder- en het jongerenwerk, voor het jeugdteam, voor de catechese. We danken u, Heren, voor de belijdeniscategorisatie. We danken u voor de mannen- en de vrouwenvereniging, de bijbelkringen, de gebedskring. Heren, wat is er veel? Wat zijn er veel manieren waarop we samen mogen komen? Wat bent u goed? Zo verbindt u ons ook aan elkaar en aan uzelf. Heren, wij danken u voor het werk van de koster en de hulpkosters. Voor het werk van de commissie van beheer. Wanneer in de afgelopen tijd daar ook veel werk verzet moest worden op allerlei vlak. U heeft daarvoor wijsheid gegeven en wij bidden u ook of u dat wil blijven doen. Wij danken u, Heren, voor hen die wat meer op de achtergrond in stilte hun bijdrage leveren aan de gemeente. Niet zo zichtbaar, maar met hart en ziel. Heren, wees u bij hen. En we danken u voor hen. Wij danken u voor de kerkraad, voor de goede verhoudingen onderling, voor bezoeken die werden gebracht en worden gebracht. Heren, laat het mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Want in de opbouw van de gemeente, Heren, daarmee zal u de eer krijgen. Daarmee zal u verheerlijkt worden. We danken u dat u ons zo aan elkaar geeft. En dat we vanuit allerlei achtergronden, verschillend van elkaar, met onderscheidenheid van gaven, leeftijd en wat niet al, dat u ons aan elkaar geeft en aan elkaar verbindt. En dat we samen gemeente mogen zijn. En dat u ook daaraan mensen toevoegt. Heren, wat bent u goed. Zo mogen we u ook danken en bidden. En wees u dan ook met ons in deze tijd, waarin opnieuw maatregelen moesten worden genomen. Heren, we kunnen het ervaren als een tijd van nood. Maar we belijden het. U laat in tijd van nood hen niet verlegen. Uw hulp bevrijdt. En u komt ons gunstig tegen. Als we op uw macht een vast vertrouwen stellen. Zo zijn onze ogen op u, omdat uw ogen op ons zijn. Aanvaard onze dank, Heer. Niet op grond van onze gebeden, maar op grond van uw trouw in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen, gemeente, uit Bundel Weerklank. Lied 237, daarvan de verzen 1 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.